Hey, goedemorgen. Ik kijk een beetje duf uit jullie ogen. Vind je waar dat aan ligt? Of dat nou ligt aan de start van het nieuwe seizoen en dat je nog niet helemaal gestart bent, nog niet helemaal ingegroeid bent, ik weet het niet helemaal. Maar ik kom altijd hier en dan vertel ik terug in Veenendaal hoe geweldig dynamisch jullie zijn. Maar vanmorgen kijk ik jullie zo'n beetje aan en denk ik, nou, ik weet het nog niet zo net wat ik nu moet zeggen als ik terugkom in Veenendaal. Heb je een beetje zin in? Het is altijd goed, ook al heb je gevoelsmatig geen zin. Ik had de kleinkinderen afgelopen nacht, Ineke en ik, en die hadden het voorrecht om, normaal slapen ze helemaal door. En dat zeggen ze ook altijd, bij opa en oma slapen we goed. Maar vannacht scoorden ze geweldig, allebei 5 keer uit bed. En niet tegelijkertijd, maar om en om, weet je wel. Dus vanmorgen werd ik wakker en ik dacht, oké, het is zaterdag. Ik hoef nog niet, maar het was zondag, dus het was een interessante ochtend vanmorgen om wakker te worden. Ja. Dus ik keek waarschijnlijk gewoon in de spiegel vanmorgen. Maar we gaan samen nadenken over het thema, een voordeel van de twijfel. Ik zal je een beetje vertellen hoe ik daar aankom aan dat thema. Een tijdje geleden had ik een gesprek met iemand over dit onderwerp. En volgens die persoon maakte twijfel een essentieel onderdeel uit van geloven. Hij zei, twijfel en geloof horen bij elkaar. En tijdens dat gesprek reageerde ik niet direct, maar na afloop vroeg ik me af, klopt dat nou helemaal? Want wat hij eigenlijk zei is, twijfel brengt iets goeds voort. En toen dacht ik, ja, dat klinkt wel heel mooi dat je dat zegt, maar ik kom regelmatig Jezus in de evangelie tegen, die juist zijn discipelen, wanneer ze te weinig geloof hebben, wat verwijt hij ze dan? Klein geloof, hij verwijt ze dan twijfel. Nou, we gaan naar zo'n bijbelgedeelte even samen kijken. Als u bijbel bij u heeft, Matteüs 14 vanaf vers 22. Matteüs 14 vanaf vers 22. En ik lees dan tot en met 33. En ik lees vanmorgen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Matteüs 14. Ja, iedereen gezocht. Je krijgt de kans bij mij om te zoeken soms. Heel goed, soms. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En hiervoor heb je dan die wonderbare spijziging gehad. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadia van de vastewal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. En opeens sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe mag komen. En hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en ging over het water naar Jezus toe. Kun je je voorstellen hoe dat geweest is? Moet je voorstellen dat je een van die bent? En dat je even over het water loopt en dan op een gegeven moment denkt, wat ben ik aan het doen? Soms doe je van die dingen dat je dan halverwege denkt, wat ben ik aan het doen? Dat had hij ook. En toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde uit, Heer, red mij! En Jezus liet hem 3 keer kopje ondergaan, om hem een les te leren. Dat staat er niet. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen en in de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. In 1 bijbelgedeelte 2 dingen. Aan de ene kant het ongeloof en aan de andere kant het geloof. En eigenlijk zie je hier heel duidelijk dat ze elkaar afwisselen. En toen ik wat verder door de Bijbel heen ging, kwam ik tot de ontdekking dat eigenlijk bij alle mensen die een belangrijke rol spelen in Gods heilsplan, je wel geloof en ongeloof hebt. Je hebt Adam en Eva, die heel bewust geschapen zijn uit Gods liefde, die heel duidelijk God vertrouwden, maar twijfelden of ze wel of niet van die ene vrucht mochten eten. En de Satan zei, volgens mij moet je het wel doen, en ze twijfelden en uiteindelijk deden ze het. Of Abraham, die besloot in een stap van geloof op 75-jarige leeftijd Ur der Chaldeeën te verlaten en uiteindelijk te gaan naar een land wat hij niet kende, met een God die hij amper kende. En dan komt hij daar en op 75-jarige leeftijd belooft God hem dat hij de vader zal worden van een groot volk, terwijl hij geen kinderen heeft. En hij wacht 1 jaar, 5 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 10 jaar. En dan kijken deze twee oude mensen op 85-jarige leeftijd elkaar aan. En dan is de vraag, ja, wat moeten we hiermee? En dan is het Sara die zegt, weet je wat je moet doen? Je moet met Hagar, mijn slavin, naar bed gaan. Dan krijg je een zoon en dan zal dat de opvolger zijn. Volgens mij heeft God het zo bedoeld. Ze doet het, hij doet het. Een zoon wordt geboren, Ismaël. Weet je wat dat betekent? Ismaël betekent God hoort. En Abraham dacht, ik heb het voor elkaar. God heeft verhoord, God heeft gezegend. En wat lezen we dan in de Bijbel? En de Bijbel zegt, maar God had een ander plan. En uiteindelijk op 100-jarige leeftijd krijgt hij uiteindelijk de zoon die hij gedaan heeft. En wat me opvalt als ik verder de Bijbel lees, is dat die godsmannen niet zozeer twijfelden of God bestond, maar veel meer twijfelden of God zou handelen, of zeiden ze, ze hadden moeite met het feit dat God niet handelde in een bepaalde situatie. Abraham twijfelde niet aan God, maar als je een belofte krijgt, dan verwacht je toch niet dat je 10 jaar moet wachten, of 20 jaar moet wachten, of 25 jaar moet wachten. Daar zat met name zijn probleem is. Want juist het niet handelen van God roept bepaalde vragen op, of niet? En heb je de neiging om te gaan twijfelen. Of wat ik zie dat mensen gaan doen is, ze stoppen die vragen heel ver weg, net alsof ze er niet zijn. En dat kun je doen zolang de vragen niet jouw persoonlijk leven raken. Maar op het moment dat jouw vraag jouw persoonlijk leven raakt, dat er iets gebeurt in je leven wat heel dicht bij die vraag zit die je weggestopt hebt, kom je in de problemen. Ik moet denken aan David. David wordt op een gegeven moment geroepen om koning te zijn. En we zien hem heel snel carrière maken en nog even is hij koning zijn. En dan gaat het fout. En dan lezen we dat hij 10 jaar lang leeft in spelonken, elke dag op de vlucht is voor een vijand. En als hij uiteindelijk koning is, dan nog zien we in de psalmen dat spanningsveld van ik vertrouw u, maar hoe zit het eigenlijk? Ik doe dit en ik doe dat. Je ziet hem doorlopend worstelen met de vraag, twijfel en geloof. Ik moet ook denken aan die vader die met die zieke zoon bij je discipelen komt. Vol verwachting. En ik denk dat het in die eerste keer is dat hij bij iemand geweest is. De zoon, de Bijbel zegt dat hij een vallende ziekte heeft. Hij is demonisch bezet, zegt een andere vertaling. En wat zien we dan? Die vader die komt bij die discipelen in de verwachting. De discipelen van Jezus gaan hem genezen. Het gebeurt niet. En Jezus is op dat moment niet aanwezig. De Bijbel vertelt dus dat Jezus op de berg is in gesprek met Mozes en Elia. Petrus, Johannes en Jacobus zijn daarbij. En ik zal je vertellen, even een stukje verder gaan, want ik zie alweer dat ik dit vergeet. En wat gebeurt er dan heel duidelijk? Je ziet heel duidelijk dat Petrus zegt, Heer, dit is een goed moment. In zo'n moment twijfel ik niet als ik de grootheid van God zie, toch? Laten we tenten bouwen en hier blijven. En ik denk dat we allemaal wel eens van die momenten in ons leven hebben, dat je God heel dicht ervaart, of niet? Dat je geen moment twijfelt en dat je denkt, laten we een tent bouwen en laten we hier blijven zitten, want dit is zoals het hoort. Het probleem is alleen dat het niet kan. Dat kon toen niet en het kan nu niet. Er is altijd een moment dat je van de berg af moet. En dan gaat Jezus samen met Petrus, Johannes en Jacobus van de berg af. En wie ontmoet hij daar? De gebrokenheid van de schepping. Een vader met de zoon en die zegt Jezus, en dan zegt Jezus aan hem, hoe lang is je zoon al ziek? En dan zegt die vader al heel lang. En dan zegt hij erachter, als u wat kan doen, doe alsjeblieft wat. En dan zegt Jezus, als ik wat kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan zie je die vader die zegt, Heer, ik geloof, ik wil het geloven, maar alsjeblieft kom mijn ongeloof te hulp. Als u weet wat ik allemaal al geprobeerd heb, en het werkt niet. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat Jezus verwijt deze vader niet het ongeloof. Hij kijkt naar dat kleine beetje geloof wat er is, en hij geneest deze jonge man. Prachtig. Geweldig. Weet je, toen ik dat gesprek had met die persoon en ik reed naar huis, vroeg ik mezelf af, hoe werkt dat nou in mijn leven? En ik kwam tot ontdekking, ik twijfel niet aan het bestaan van God. En ik kwam ook tot ontdekking dat ik eigenlijk ook niet twijfel dat God in mijn leven actief is en mijn leven in de hand had. Dus ik dacht, ik twijfel eigenlijk niet zoveel. Totdat ik terugdacht aan een moment een paar weken daarvoor. Samen met Erik en twee van onze oudsten gingen we iemand salven met olie. Was ziek. En ik herinner me dat ik woensdagmorgen worstelde met de vraag, wat ga ik nou bidden? Want de Bijbel zegt twee heel belangrijke dingen, Jacobus 5. Die zegt, het gebed van een rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitvoering en uitwerking niet. Jacobus zegt heel duidelijk dat het gebed van een rechtvaardige, een gelovig gebed, zal de zieke heel maken. En ik dacht bij mezelf, geloof ik dat? Ik bid met iemand die medisch gesproken al meer dan een aantal jaar ziek is. Geopereerd wat niet goed gegaan is en het zou allemaal gewoon beter met hem moeten gaan. En het gaat niet beter met hem. En wat bid ik dan? En ik kwam tot de ontdekking dat ik niet twijfelde aan God, dat ik ook niet twijfelde aan de woord, maar ik had meer worstelde ik met de twijfel met mezelf. Hoe sta ik er nou eigenlijk in? Ken je dat? En ik zal je eerlijk zeggen, aan het eind van die ochtend is het goed gegaan. Ik heb gebeden. God heeft dat gebed op een wonderlijke manier verhoord. Waarschijnlijk door dat kleine beetje geloof en die grote hoeveelheid ongeloof. En later las ik een verhaal van een meisje die het volgende zei. Die zei hetzelfde. Toen zei ze, een meisje van 14, dat zei dat tegen haar jeugdleider. Ik twijfel niet aan het bestaan van God, daar ben ik zeker van. Alleen, en dat zit vooral in mijn hoofd, dit zei ze. Het zit alleen in mijn hoofd, daardoor, het zit alleen in mijn hoofd. Ik voel daar vaak zo weinig bij en daarom twijfel ik wel of mijn geloof echt is. En toen dacht ik, wat begrijpelijk. Is het wel echt wat ik geloof? En daar worstelde ze heel duidelijk mee. Ze worstelde daarmee. Of ik moet denken aan Mozes, die op 85-jarige leeftijd door God geroepen wordt, nadat God 85 jaar in hem geïnvesteerd heeft. En dan twijfelt hij, ben ik wel de juiste persoon om die roeping uit te oefenen? Hij twijfelde niet aan God, hij twijfelde niet aan de roeping, hij twijfelde aan zichzelf. Twijfel aan jezelf. Is mijn geloof al sterk genoeg? Waarom doet God dit niet in mijn leven? Heb ik dit verdiend? Gisteravond belde iemand me die op en zegt, Jan, ongetwijfeld gaat het nou fout met mij, want de laatste tijd ben ik niet zo vaak in de gemeente geweest. Alsof het is voor wat hoort wat. God werkt toch anders in dat geval. En wat er gebeurt is dat de boze probeert dat in je hoofd te planten. Twijfel wat er is, is er van tijd tot tijd, en de boze probeert dat uit te vergroten. En ik heb hier heel gezegd, twijfel is niet verkeerd, maar twijfel mag nooit het laatste woord hebben. Dat is misschien wat ik tegen je wil zeggen. Zoals het eigenlijk gebeurde bij Thomas. We kennen het verhaal van Thomas. Ik heb er een keer eerder over gepreekt. Van Thomas lezen we 3 keer bij name een gebeurtenis. En we lezen over een absolute pessimist die zichzelf een realist vindt. Absoluut. En we zien heel duidelijk, de 3e keer heeft hij enorme moeite met de opstanding. Wat zegt hij dan? Tenzij ik mijn vingers kan leggen. Hè? In de wonden in zijn handen en in zijn zij zal ik het niet geloven. En wat ik zo opmerkelijk vind is dat Jezus daarna de acht dagen daarna, aan iedereen verschijnt behalve aan Thomas. Dus net als die Thomas een beetje in zijn sop gaan laat koken. Maar wat er gebeurt is 8 dagen later, als Jezus en Thomas elkaar ontmoeten, dan is er wat met Thomas gebeurd. Dan is eigenlijk die twijfel langzamerhand naar de achtergrond gekomen en is er uiteindelijk iets gekomen van, ja, hij is het werkelijk. Want op het moment dat hij Jezus ontmoet, zegt hij niet meer, ik wil mijn hand erin leggen. Hij zegt heel duidelijk, mijn Heer en mijn God. En wat me opvalt is, als ik praat over twijfel, ik kom altijd mensen tegen die twijfelen. Ik kom bijvoorbeeld een groep mensen tegen die zeggen tegen mij, Eugène, net als Thomas, ik ga pas geloven als ik werkelijk genoeg bewijs heb. En interessant is, wanneer heb je nou genoeg bewijs dat God bestaat? Dat God er is, wanneer heb je genoeg bewijs? En triest is, bij sommige van die mensen heb ik tot hun sterfbed gezien dat ze dus nooit geloofden, want ze hadden nooit genoeg bewijs. En waarschijnlijk hebben ze het bewijs nu, nadat ze dood zijn. Maar dat is wel mooi te laat. Toch? Dus dat werkt niet. Ik kom ook mensen tegen die van nature zijn dat, ik weet niet of je het weet, die zijn van nature een beetje, zou ik zeggen, wat cynisch staan in het leven. Het glas is altijd half leeg. En het gevolg is, als ze dan met vragen komen, dan twijfelen ze altijd. En in plaats van dat ze op zoek gaan naar antwoorden, blijven ze in die twijfel hangen. En als je in die twijfel blijft hangen, de twijfel is bedoeld dat je op zoek gaat naar antwoorden en naar degene die die antwoorden kan geven. En als ik met die mensen praat, dan twijfelen ze altijd of het wel goed zal komen. Dat komt nooit goed volgens hen. En daardoor blijven ze ook eigenlijk God buiten leven hebben. En dan komen groep mensen tegen die zeiden, ik twijfel of God bestaat. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, diep in mijn hart kom ik tot ontdekking. Weet je waarom ze eigenlijk dat zeggen? Want als ze zouden gaan geloven, moet er iets veranderen in hun leven. En daar hebben ze geen zin in. Het is onmerkelijk, ik heb ze nooit verteld wat er moet veranderen in hun leven. Maar ze weten het haarscherp. Ze weten het haarscherp. Als ik ga geloven, moet ik anders zaken doen. Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, ze willen weer niet weten. Ik zeg, dat is goed. Dus hij voelde het haarscherp. Ik heb nooit gesproken over die hele kwestie, maar ze weten het haarscherp. Nou. Wat heel interessant is, heeft twijfel dan een bepaald voordeel? Kun je dan iets zeggen over twijfel? En interessant is, ik las een boek van John Ortberg, dat heet de titel Geloof en Twijfel. Dat is een goede theoloog. En die heeft een boek geschreven en die omschrijft een aantal positieve uitwerkingen van twijfel. Dus ik heb gezegd, twijfel mag niet het laatste woord hebben, maar in bepaalde periodes van je leven kun je dus over bepaalde elementen van geloof en dingen twijfel hebben. En het werkt goed uit. En het eerste wat hij zegt is, twijfel maakt je echt. Want zegt hij, twijfel betekent dat je niet alles voor zoete koek aanneemt. Twijfel betekent dat je op een gegeven moment gaat zeggen, hoe zit het nou eigenlijk precies? En je gaat daarmee op zoek, je gaat ernaar op zoek. Want echt geloof is geloof waar je je leven voor wil geven. Dat deden onze broeders en zusters in de arena. Dat doen onze broeders en zusters in landen waar vervolging is. Geloof is niet iets wat je alleen hier hebt. Geloof is wat je helemaal doordrenkt en waar je leven hebt. Dus wat gebeurt er als je twijfelt? Dan word je geforceerd om na te denken, hoe werkt dat nou eigenlijk? Dus het maakt je eigenlijk echt. En ik geloof dat een van de redenen waarom de kerk vandaag de dag gewoon leegloopt op een aantal punten, is gewoon omdat we mensen niet laten zien hoe relevant het geloof is. En niet werkelijk mensen uitdagen om werkelijk te worstelen met die vragen. We zeggen gewoon, je moet niet twijfelen. Of ze zeggen, twijfel is goed, hoort erbij, punt uit. Het is één of de twee. Nee, twijfelen moet ertoe leiden dat het uiteindelijk een echtheid in je leven uitwerkt. Wat ik ook heel mooi is, twijfelen maakt je nederig. Weet je, toen ik 30 was, en ik ben op mijn 15 ongeveer tot 14 tot geloof gekomen, toen had ik alle antwoorden op alle vragen die je theologisch kon bedenken, dacht ik. Ik had ondertussen God ook wel een beetje menselijk gemaakt en een beetje klein gemaakt. En nu ik een tijdje verder ben, kom ik tot ontdekking, God is groter dan ik. En als ik kijk naar de grootheid van God, betekent het in ieder geval dat ik in ieder geval, ik heb meer vragen gekregen waar ik geen antwoord op heb. En ik merk ook wel dat het God bijna ook niet mogelijk is om mij antwoorden te geven. En ik heb je al eens eerder verteld het verhaal. Het is een verhaaltje en ik geef het. Iemand liep langs het strand en hij ziet op een gegeven moment in de verte een oudere man. En die is bezig naar beneden te kijken en hij kijkt dus goed. En hij ziet dat die oudere man bezig is om iets te zeggen tegen kwallen die op het strand liggen. En hij kijkt goed en hij herkent die man, maar dat is Einstein. En Einstein is bezig een van zijn theorieën uit te leggen aan die kwallen. En die man staat er een beetje bij, die denkt, ja, hij is toch echt een beetje dement aan het worden. Want ieder goed mens, denkend mens weet dat kwallen dit echt niet kunnen bevatten. Wat gekken is, dat wij wel verwachten dat God ons uitlegt hoe het allemaal precies zit. En ik zei vertellen, ik heb nog minder verstand als het gaat naar recht opzichte van God dan een kwal. Dus het ligt niet aan God. God, ik ben onvermogend om te begrijpen wat er is. Kunt u begrijpen wat het is om te leven buiten de tijd? Kunt u begrijpen dat verleden, heden en toekomst hetzelfde is? Je kunt door de tijd reizen, in films, maar in wezen kan dat niet, hoe dat zit. Kun je dat soort dingen kunnen we niet bevatten. Dus er is absoluut, kun je begrijpen dat één iemand 2000 jaar geleden stierf van een kruis? En dat heeft invloed in mij vandaag de dag. Kun je het echt begrijpen? En ik kom tot ontdekking steeds meer dat de wereld van vandaag zit niet te wachten op bedweters, ook God niet, maar op heel duidelijk mensen die erkennen, ik heb God niet in mijn broekzak. Ik heb mijn vragen, maar ik ben ondertussen bezig om vanuit zijn liefde, bewogenheid en genade uit te delen, terwijl ik mijn vragen heb. Twijfel doet je ook groeien. Want als je, wanneer twijfel je? Als je keuzes moet maken, of niet? Sta je 's morgens bij de kast. Dames, wij heren hebben het makkelijk, want we hebben maar één overhemd en één broek, dus het is altijd goed. Maar jullie hebben iets meer. Dat vind ik heel leuk, vraag iedere keer aan mij, wat zal ik vandaag aantrekken? Ik denk, het maakt me helemaal niet uit wat ik zeg, want je trekt toch uit wat je zelf wil. Dus ik zeg, wat denk je van die witte rok? En dan kijkt ze me aan en dan zegt ze, nou ik dacht, dan denk ik, waarom vraag je het dan ook eigenlijk? Vraag het dan ook helemaal niet. Maar vaak in het leven is het zo dat wij vinden het heel moeilijk om keuzes te maken. Dus wat doen we? Dan gaan we naar andere mensen toe en zeggen, wat vind jij? Iemand kwam naar me toe en zegt, wat vind jij? Moet ik met hem trouwen? Ik zeg, ik zou het nooit doen. Ja, maar, ik zeg, nou, waarom vraag je het aan mij? Ik trouw niet met die persoon. Maak je keuzes. En keuzes maken hoort bij het volwassen worden, of niet? En keuzes maken hoort dus ook geestelijk. Als je geestelijk leert om keuzes te maken, dan word je geestelijk daardoor volwassen. Dus je hoort leren keuzes te maken. Dus twijfel dwingt je uiteindelijk om een keuze te maken, want je kunt niet blijven twijfelen. Wat ik ook vind is, twijfel maakt je sterker. Want als het goed is, helpt het je om een bepaalde overtuiging te hebben waar je bereid bent voor te staan. Als het goed is. Zolang je twijfelt, dwingt het je uiteindelijk om je sterker te maken. Wat moet je nou doen als je twijfelt? In de eerste plaats, je niet schuldig voelen. En ze ook niet wegstoppen. De twijfels ook niet wegstoppen. Een van de grootste dingen die je kan doen, is wegstoppen. Jullie kennen de situatie van mijn thuissituatie. Ik heb je vaak verteld over mijn moeder. En ik weet dat toen mijn moeder ziek was en ik voor haar bad en ze niet genas, dat ik voor een deel dus vragen hebben, verhoord God gebeden over genezing, weggestopt heb. daar kon ik goed mee leven. Ik heb ze zelf weggestopt tot nadat mijn moeder overleden was. Ik kon er heel goed mee leven. Maar diep in mijn hart merkte ik dat ik geblokkeerd was als ik moest bidden voor andere mensen die ziek waren. Want daar worstel ik mee. Dus ik moest met die vraag van hoe werkt dat nou uiteindelijk naar God toe gaan. Het is een strijd geweest van 2 jaar. Ik ben 2 jaar bezig geweest om te zoeken hoe werkt dat nou precies. Dus als je mijn boekenkast kijkt, vind je allerlei boeken van allerlei richtingen die me helpen van hoe werkt dat nou, hoe gaat het nou met ziekte. En ik ben er voor een deel uit. Nog steeds diep in mijn hart worstel ik met die vraag. Want ik had een moeder die 17 jaar ziek was. Ik had een zuster die 42 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis zat. Ik worstelde nog steeds met die gebrokenheid. Maar ik weet nu, in ieder geval heb ik een aantal overtuigingen hoe ik daarmee om moet gaan. Dat is wat twijfel uiteindelijk doet. Stop ze niet weg, wil ik je echt oproepen. Ga daarmee aan het werk. Het tweede is, ga met je twijfels naar God toe. Want hij is de enige die daarmee kan zijn. Worstel daar niet mee. Ga naar God en zeg, Heer, ik ben niet, maar ik twijfel eraan. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ik kom uit van de Veluwe. Daar ben ik opgegroeid. En daar hebben we veel mensen uit de zware kerk. En dan is heel duidelijk de vraag, Heer, mag ik wel aan het avondmaal? Ben ik wel goed genoeg? Een kerk van 700 mensen gaan de 10 aan het avondmaal. Mag ik mijn geloofszekerheid wel toe-eigenen? Ik weet dat ik bij de kist stond van een vrouw die uit die kerk kwam. En die was zo diepgelovige vrouw. En ik zeg tegen haar zoon, jongen, wat is het toch fijn. Deze, we mogen weten waar je moeder is. En ik kijk me aan en zeg, ik heb geen flauw idee waar mijn moeder is. Dat vond ik zo triest. Dat vond ik zo intens triest. Want ik kende die vrouw alleen maar als een blijmoedige gelovige. Nou, uiteindelijk is grappig, we zijn vrienden geworden in de loop van de jaren. En hij is met die vraag, waar is mijn moeder nou, hoe werkt het nou? Is hij naar God toegegaan en heeft antwoorden gekregen. Het derde is, praten met anderen over. Het is heel opmerkelijk, in Judas 22 staat er dat wij moeten zorgen voor hen die twijfelen. Judas spreekt over een situatie dat de dwaalleraren zijn binnengekomen en die hebben dwaalleer gestrooid. Een van de dwaalleren die ze gestort hebben is, het bloed van Jezus is niet voldoende om gered te worden, je moet je ook besnijden. Laten besnijden. Het bloed van Jezus is niet voldoende. Je moet ook dat en dat doen. En mensen zijn gaan twijfelen. Nou, en de Bijbel zegt, ontferm je over hen die twijfelen. Dus ga er met anderen over. Hoe doe je dat? Dat is de kring. En ik hoop niet dat jullie op een kring zitten waar het alleen maar geweldig gaat en dat jullie vertellen over je geloofsoverwinningen. Ik kwam afgelopen week samen met een van mijn kringen en we gingen het rondje vaar. 16 mensen in mijn kring. Ik zal je vertellen, dat was een meer dan de helft van hen worstelde. Problemen met werk, problemen met zichzelf, problemen in hun huwelijk. Ik kon zo het rijtje rondgaan. Ik zat bijna te denken, zijn er nog mensen die niet beschadigd zijn? Maar we praten ook over de twijfel en de angst die ermee is. Een van hen zei, ik bid al 20 jaar dat God mijn angst wegneemt. En eerlijk gezegd twijfel ik wel of hij het zal doen. We hebben elkaar over kunnen praten. Dat is praten met elkaar over. Daar is de groep voor. En de Dennis, blijf doorgaan met geloven wat je wel gelooft, weet je? Er zijn heel veel dingen die ik wel geloof. Ik worstelde met die vraag over genezing, maar ik wist wel dat als mensen hun leven aan Jezus gaven, dat ze gered waren. Ik twijfelde niet aan allerlei andere gebieden in mijn leven. Dat was een punt waar ik mee twijfelde. Maar ik ging door met alle andere dingen die ik geloofde. En het laatste wat ik je echt mee wil geven, wat ik zo mooi vind, is dit. Aanvaard ondanks je twijfel de opdracht die God je geeft. Matteüs 28, we kennen de tekst, het zendingsbevel. Het is heel opmerkelijk, het zendingsbevel, Matteüs 28. En daar staat dit. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, twijfelaars, willen jullie even weggaan? Ik heb een boodschap voor degenen die niet twijfelen. En Jezus spreekt daar een groep mensen aan waarvan sommigen twijfelden. En Jezus zei, ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. En doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u. Twijfelaars en niet twijfelaars. Ja? Dus ook al worstel je en twijfel je met bepaalde dingen, ga door met datgene waar God je voor geroepen heeft. De opdracht die God je gegeven heeft. En dat is om een lichtend licht in een zoutend zout te zijn. Dus wat heb ik nou vanmorgen gezegd? Kijk even naar het rijtje. Je moet je niet schuldig voelen als je twijfelt. Je moet het ook niet wegstoppen. Maar je moet er wel mee naar God gaan. Want twijfel mag niet het laatste woord hebben. Je gaat er met God toe, je worstelt erover, je praat er met anderen over. Joh, hoe ga jij daar nou mee om? Hoe werkt dat nou bij jou? Je blijft doorgaan met geloven wat je wel gelooft. Ik geloof dat Jezus van me houdt. En dat ik die eerste liefde nodig heb waar we vanmorgen over gezongen hebben. En dat ik omarmd moet worden door hem. En dat ik een geliefd kind ben. Die twijfelt of God geleefd. Ja toch? En het laatste is, ik ga door met waar God me voor geroepen heeft. Dus hier staat vanmorgen iemand die het woord van God verkondigt. En af en toe op sommige gebieden van zijn leven twijfelt. Niet aan zich, aan God, maar wel over, hoe werkt dat nou in mijn leven? Hoe ga ik daar nou mee om? Doe ik dat wel goed? En daarom hebben we één keer in de maand avondmaal. Dat is een tafel voor twijfelaars. Dat is een tafel waar het bloed en de vergeving en de genade ons aangereikt wordt. Dat is een tafel voor kwallen. Die niet alles begrijpen hoe het zit. Toch? En het is goed om gewoon tegen elkaar te zeggen. Er is een tafel voor kwallen. Die het niet precies begrijpen, die God niet in hun broekzak hebben. Maar God houdt wel van hen. Ja? Is vrijdag om jullie vanmorgen naar huis te sturen? Nou, wees koffie gedronken hebben met elkaar. Maar we gaan eerst prachtig een moment van stilte zijn. Ik wil dat je gewoon een moment stil bent. En dat je gewoon, als er een gebied in je leven is waar je mee worstelt, waar je op een gegeven moment wel eens twijfelt, dat je dat gewoon vanmorgen zegt, Heere God, ik leg dat bij u neer. Het was ongetwijfeld. Een man van 85 heeft gezegd, Heer, ik leg dat voor u neer. Wat moet ik nou eigenlijk doen? 10 jaar geleden heeft hij mijn zoon beloofd. Ik ben 10 jaar verder. En mijn vrouw zegt dat ik naar haar naar bed moet gaan. Ze is niet eens aantrekkelijk. Dat weet ik niet, de Bijbel zegt dat niet. Maar ik heb hem, hij moet ermee geworsteld hebben. En uiteindelijk heeft hij het toch gedaan. Wat niet de juiste keuze was. Maar hij is ermee naar God gegaan. Ongetwijfeld, zo ken ik hem. Laten we stil zijn. Vader, u weet wat op dit moment in ons hart omgaat. U weet waar we mee worstelen. U weet welke dingen we mogelijk over twijfelen. Misschien twijfelen ook wel aan onszelf. En ik wil u bidden dat de aanklager van de broeders, de duivel, ook gestopt wordt dit moment om ons aan te klagen daar waar we twijfels hebben. En we willen deze morgen onze twijfels bij u neerleggen en zeggen, Heer, hier zijn wij, hier liggen onze twijfels en we brengen hem bij u, omdat we van u antwoorden verwachten. En daar waar het leven te gecompliceerd is en wij nooit een antwoord zullen krijgen, en misschien krijgen we het zelfs niet als we bij u zijn, dan wil ik u bidden, Vader, wilt u ons helpen om u te vertrouwen, ondanks onze vragen, ondanks onze tekortkomingen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ik wil eindigen met deze uitspraak, die ik erg mooi vond. Heb ik hem uitgezet? Nee, hij is nog aan. Staat er eentje achter of niet? Hij doet het niet meer. Dat heb je met twijfel. Ik had zo'n mooi citaat. Ik zal het voorlezen. Geloof is een bruggetje waarvan je niet weet of het je gewicht kan dragen als je er overheen loopt, tenzij je wordt gedwongen er overheen te lopen. Geloof is dus uitstappen in geloof. In vertrouwen dat het bruggetje je houdt. Dat is geloof. Want ik weet niet wat er gebeurt. Pas als ik gedwongen word er overheen te lopen, dan is het zo. En vaak wil ik de antwoorden op dinsdagavond in mijn kring hebben. Over geloof, voordat ik dat bruggetje overloop. En God zegt, nee, ik wil dat je leert om dat bruggetje over te lopen. Oh, hij is er. Prachtig.